gewoon allemaal te horen zijn. Ja, ik kreeg al commentaar dat er niks te horen was. Maar het is 8:00, dus we gaan beginnen. Goedenavond allemaal, fijn dat we er allemaal weer zijn. Degene die nu kijken en degene die hier bij elkaar zitten. Om weer naar Gods woord te luisteren. We zijn bezig met 1 Petrus op de vrijdagavond. Moet je mij horen, op de woensdagavond. En we zijn in 1 Petrus 5. En daar staat bij mij de kudde gods. En inderdaad, de kudde gods. Daar gaat het ook over. Hij spreekt tegen de ouderlingen in vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus bent. En deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wij te kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog een vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Hier gewoon bij elkaar, of degene die kijken. En ik dank u dat wij gered zijn door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Waardoor wij al onze zonden, dat die weggewassen zijn, Vader, dat we eeuwig leven hebben. Dankzij dat volmaakt offer op Golgotha. Vader, we danken ook dat we uw geest hebben ontvangen en dat wij uw woord hebben. Dat uw woord is, zonder fouten, waar we helemaal op kunnen vertrouwen. Wat ons kracht geeft, wat ons licht geeft, wat ons blij maakt, wat ons ook corrigeert waar nodig, Vader. Wilt u ons ook helpen vanavond om uw woord te verstaan door uw geest en dat we ook het woord der waarheid recht zullen snijden. Zodat we begrijpen wat voor ons is en wat ook voor de kleine kudde in de toekomst is. Waar we vanavond ook naar willen kijken. En zo vraag ik het allemaal. En ik dank u dat ook in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, je ziet hier in dit stukje dus ook allemaal weer de terminologie. Ik heb het natuurlijk al over gehad, de ouderlingen. En dan heeft hij het over wijd de kudde gods. Nou, dat is een kudde, dat is de gemeente. We weten, het gaat over de kleine kudde. Niet over het lichaam van Christus. We spreken hier over het plan van God in de toekomst, als wij bij de Heer zijn opgenomen. En dan, ik lees vers 2 even, wij te kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nou, daar hebben we vorige keer al genoeg over gezegd in verband met de kudde, ja, dat is echt terminologie die eigenlijk voor Israël gebruikt wordt alleen. We weten uit Handelingen 20 dat Paulus dat 1 keer gebruikt. Ja, en op zich is dat ook niet verkeerd. Een gemeente is ook inderdaad een kudde, zou je kunnen stellen. En een voorganger moet ook een herder zijn, ja, die zorgt voor de schapen. Maar voor de rest is het echt een term die gebruikt wordt, niet voor het lichaam van Christus. Maar dat zien we ook in de hele Bijbel. Dat hebben we vorige keer natuurlijk ook teksten van gezien. En nu komen we verder. En dan spreekt hij over nog als heerschappij voerende. Dan spreekt hij dus over die ouderlingen en dat ze de kudde moeten wijden. Want Petrus geeft hier zijn opdracht. Nou, dat is weer raak, jongens. Wat is dat irritant, hè? Dat is al vervelend. En ik heb alles uitstaan. Dus ik zal hem even verversen. Dan moet het goed gaan. Ja, nou ja, ik hoop het. Ik heb het weer even ververst. Nou, we hebben weer een probleem bij. Wat het is, weet ik niet. Maar goed, hij moet het nou weer gewoon doen. Irritant, hè? Dat het opeens zomaar verschijnt en je weet niet waar het door komt. Hier is niks aan de hand. Oké, nou, dan gaan we gewoon verder. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Ja, jongens. Oké. Ik kijk wel 1 keer en dan niet meer sms'en graag, want ik kan er echt niks meer aan veranderen. De kudde gods die onder u is, nogmaals, Petrus is door de Heer Jezus Christus natuurlijk 3 keer in ere hersteld. Dat hij dat zegt, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En dat zegt hij nu ook tegen die ouderlingen van die gemeenten die ook in de verstrooiing zijn. Ja. En nogmaals, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden de kudde geworden zijnde en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwerkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Ja, erfdeel. Erfdeel des Heren. Ook zo'n term, ja? Wat is het erfdeel des Heren? Erfdeel komt in de hele Bijbel voor, hè? Een erfgenaam van de wereld zijnde. Een erfdeel, je kan iets erven. Israël kan dingen erven. Hier zie je dat zij hebben moeten zich niet gedragen als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Dus die kleine kudde hier spreekt hij over het erfdeel van de Heren waar hij over spreekt. Dat is duidelijk. Dus die kudde is een erfdeel des Heren. Nou, ook weer in verband met Israël wil ik toch even met jullie naar het Oude Testament toe. En dan ook dat met ons vergelijken. Je ziet, je kan leren door overeenkomsten, maar ook leren door verschillen. En kijk met mij in Exodus 6, vers 7. Exodus 6, vers 7. En wat zien we er staan? Dat is aan het begin van de Exodus, de uittocht uit Egypte. Hè? En daar zegt God, en Exodus 6, vers 7. Ja. En ik zal u lieden brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het u lieden geven tot een erfdeel, ik de Heere. Hier zie je dus dat God spreekt over het beloofde land, Canaan. Ja, wat we nu weten, Israël, het land Israël, Canaan. Daar zegt hij van, dat hij het aan hun zal geven tot een erfdeel, ik de Heere. Dus het land is van God, maar hij geeft het aan Israël als een erfdeel. Dus hier spreekt hij heel duidelijk over het land, dat het erfdeel des Heere is. Ja, en dat geeft hij aan Israël. En als we doorgaan naar Exodus 34, Exodus 34 vers 9, Exodus 34 vers 9, dus we hebben het over het land, ja? Dus je hebt het volk van God, maar je hebt ook het land van God. Uiteindelijk is alles natuurlijk van God. Maar op deze aarde zie je Exodus 34 vers 9, dan spreekt hij over het volk. Kijk, 34 vers 9. En hij zeide, dat is als de Heer aan Mozes verschijnt, dat zegt Mozes, Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heer in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze gerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Neem ons aan tot een erfdeel. Nou, en dat is Israël natuurlijk ook, het is het volk van God. Kijk mee in Deuteronomium. We bladeren gewoon weer een stukje verder. En de Numeri. En dan Deuteronomium 9 vers 26. Neem ons aan tot een erfdeel. En dat is vlak voordat ze, Deuteronomium is geschreven. Nou, vlak voordat ze de Kanaan intrekken. En dan zie je in Deuteronomium 9 vers 26. En ik, dat is Mozes. En die zegt. In vers 25. Ik wierp mij neder voor des Heren aangezicht. Die 40 dagen en 40 nachten. In welke ik mij nederwierp. Terwijl de Heere gezegd had. Dat hij u verdelgen zou. En ik bad tot de Heer. En zeide. Heere, Heere, verderf uw volk. En uw erfdeel niet. Dat gij door uw grootheid verlost hebt. Dat gij uit Egypte door een sterke hand hebt uitgevoerd. Hier zie je dus duidelijk dat hij Israël zijn erfdeel noemt. Het erfdeel van God. Gedenk aan uw knechten Abraham, Isaac en Jacob. Zie niet op de hardigheid deze volk, nog op zijn goddeloosheid, nog op zijn zonde. Opdat het land van waar gij ons hebt uitgevoerd niet zeggen, omdat hen de Heer niet kon brengen in het land waarvan hij hen gesproken had. En omdat hij hen haatte, heeft hij hen uitgevoerd om hen te doden in de woestijn. Zij zijn toch uw volk en uw erfdeel, dat gij door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm hebt uitgevoerd. Zie je, het is duidelijk, Israël, mijn zoon, mijn eerstgeborene, zegt hij als hij ze uitvoert. En hier zie je ook dat het bekend moet zijn, ook naar buiten toe, dat Israël, ja, dat land is het erfdeel, maar het volk is het erfdeel van God. Je ziet hier staan in vers 29, zij zijn toch uw volk en uw erfdeel. Nou ja, goed, als je zo betalend bekend staat, heb je ook een zware verantwoordelijkheid. En dat heeft Israël natuurlijk niet gedaan. Nou, en dan zie je dus dat Petrus, die zegt dan, als je naar 1 Petrus 5 gaat nog een keer. Dus als wij net lazen in Deuteronomium, ik ga misschien een beetje, ik ga nog even gauw terug, want even Deuteronomium 9, sorry hoor, maar... Dus je ziet hier dus dat land wat ze ingaan, ja, en dan gedenk aan uw knechten Abraham, Isaac en Jacob, zie niet op de hardheid van het volk, nog op zijn goddeloosheid, nog op zijn zonde. Opdat de heidenen dus, ja, dat ze dus zien, dat ze dan gaan zeggen dat de Heer hen daar niet kon inbrengen, het land wat hij hem beloofde. Want zij zijn toch uw volk en uw erfdeel. Nou oké, ze zijn het land ingetrokken, ja. Nou, ze hebben daar gewoond, ze hebben een koningin. Nou ja, we weten, het is allemaal niet gegaan zoals het had moeten gaan. Ze zijn weggevoerd. Ze zijn naar Babylonië afgevoerd. De twee stammen. 10 stammen zijn naar het noorden weggevoerd. En uiteindelijk zijn ze teruggekomen, maar nog steeds zonder koning. Dus ja, het volk woont in een land, maar het woont ook in de verstrooiing. Als we nu in deze tijd kijken ook. De Joden wonen overal, ze wonen nu ook in Israël. Maar ja, goed, dat is natuurlijk op zich nog steeds niet het volk van God, want dat wacht op zijn toekomst. En dat is waar Petrus, als we terug naar 1 Petrus 5 gaan, over spreekt. Ja, want hij spreekt in vers 1 ook, hoofdstuk 5. Ze spreekt over aan het eind van vers 1, sorry, hoofdstuk 5 vers 1. Spreekt over de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ja, dus de heerlijkheid die gaat geopenbaard worden, dat Israël... Die zal eenmaal met de koning, daar komen we zo meteen nog over de herder. Maar zullen ze in dat land zitten, in het erfdeel des Heren. En die kudde, die kleine kudde, is dan ook het ware erfdeel des Heren. Ja? Het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, het is Israël wat gezuiverd moet worden. Wie is een ware Jood? Dat is degene die in het hart besneden is, niet uitwendig. En daar is de grote verdrukking voor, dat de ware Jood naar boven komt en de valse Jood ook openbaar wordt. En de ware Jood gaat het koninkrijk in. Dat is de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Die gaan het koninkrijk in. Het erfdeel in. En dus in vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Nou, dat hoort je erfdeel, dat komt bij ons dus ook voor. Hè? Dus als je het woord en waar het niet recht snijdt, dan gaan we de fout in, hè. Want het erfdeel des Heren waar we nu over spreken, ik heb 3 teksten laten zien uit het Oude Testament, dan spreekt het heel duidelijk over een aardse bestemming met een aards volk, een aards koninkrijk, letterlijk zichtbaar, tastbaar, voelbaar, en Christus zal daar op de troon regeren. Maar als we even naar Efeze 1 gaan, Efeze 1 vers 11, we zien waar staan. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Je ziet, als je voor niet rest snijdt, dan Peter zegt, wij zijn daar zijn ze een erfdeel des Heren. Hier staat ook dat wij een erfdeel geworden zijn. Kijk, Israël was in het Oude Testament al, Mozes zei toch ook, neem ons aan tot een erfdeel. Ja. Ze waren het volk van God wel natuurlijk, uiteindelijk, maar uiteindelijk moet je wel geloven. Hier staat, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Kijk, die tevoren verordineerd waren. Hier heb je het over een erfdeel, wat van tevoren verordineerd was, voordat de wereld begon. Heeft ook alles met de apostel Paulus te maken. En wat is nou een erfdeel? Ik heb even nog even in de kanttekening gekeken. Want in het Engels staat er ook. In hem in welke wij even kijken. Hebben verkregen. Een erfenis hebben verkregen. Dat lijkt anders. Maar dat is het niet. Ik ga geen woordjes veranderen, maar we kunnen het wel uitleggen. Soms dat je denkt, hé, wat betekent het nou? Nou, een erfdeel, volgens de kanttekening, lees ik even, dat betekent een aandeel of een lot verkregen hebben. Als jij bijvoorbeeld een loterij hebt, koop je een lot. Dan heb je, ja, een aandeel. Nou ja, dat hoop je dan ook. Maar het is een lot uit de loterij. Een lot is in feite ook een soort erfdeel. Dus het betekent een lot verkregen hebben. Dat is wat hier staat eigenlijk. Dus in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, zeggen de vertalers zelfs. Dat betekent in feite gewoon in hem, in welke wij ook een lot verkregen hebben. Nou, wat betekent dat? Dus een aandeel verkregen hebben. Hé, dan snap je het. Want inderdaad, wij hebben ook een aandeel verkregen, waar? In de hemel. En kijk, vergelijk het even met Numeri. Misschien is dat een mooie vergelijking om even te zien. Numeri 33, voor Deuteronomium. Numeri 33, bladzijde 212, vers 53. En dat is 214 dus. Nou, dan zie je dus, Israël komt in dat land. Maar die stammen hebben allemaal, ja, je zou kunnen zeggen, net zoals Nederland verdeeld is in provincies, Israël is verdeeld, het grondgebied is verdeeld over de stammen. He, je weet het, je hebt Juda, je hebt Benjamin, al die stammen hebben, je hebt kaartjes in de Bijbel, die heb je, dan zie je, dus overal die stammen hebben zo'n gebieden. Nou, dat, dus Israël trekt dat land binnen en dan wordt dat verdeeld. En dan zie je Numeri 33 vers 53 ook staan. Ik zeg al vaker, wat Israël fysiek heeft, hebben wij geestelijk. Kijk in vers 53. En gij zult het land in erfelijke bezitting nemen en daarin wonen. Want ik heb u dat land gegeven om hetzelfde erfelijk te bezitten. Zie je, dus zij trekken het land erfelijk in, ja. Zo trekken wij, als wij worden opgenomen, hè, trekken wij uiteindelijk, ja, we gaan eerst naar de Heer en dan naar God toe, en dan zullen wij dat ook erfelijk in bezit gaan nemen. Daarom zegt Paulus, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij hebben een hemelse positie, wij gaan daar regeren, en God zal ons ook eenmaal daar onze plek geven, dan gaan wij dat erfelijk bezitten. Nou, je ziet heel veel overeenkomsten met Israël, want Israël moest het land Kanaan innemen. Wat moest eruit? Ja, al die vijandschap, al die vijandige volken, die moesten er allemaal uit. Dat hebben ze verzaakt. Maar in de toekomst gaat het natuurlijk wel gebeuren. Ja? Nou, ze hebben bij ons in de hemel, is ook de vijand aanwezig. Alleen, dat is niet wij die dat weg hoeven te halen, dat gaat God doen. Dat lees je in Openbaring, ja. Dan zie je, dan komt de strijd in de hemel en Michael met zijn engelen en die gooien de draak en de slang op de aarde. En dan is het leeg daar. En dan gaan wij dat erfelijk bezitten. Precies zoals Israël ook dat met Canaan gaat doen. Dus kijk in Efeze 1 vers 18. Oh ja, dat is een gebed van Paulus. In Efeze 1 vers 16 zegt hij, houd niet op voor u te danken, gedenken de uren in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest, de wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Als je wil weten wat je moet bidden, hier staat hoe Paulus bidt, hè. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Ja, de Heer Jezus Christus heeft ook een erfenis. Maar die erfenis krijgt hij via het lichaam van Christus. Dat is juist dat fenomenale van het evangelie wat Paulus heeft opgeschreven, dat onze positie is, maar dat je denkt, ja, hij is niet alleen voor onze zonde aan het kruis gestorven. Veel christenen, ik denk 90%, misschien nog wat meer, die weet alleen dat. Maar hij heeft ook via zijn lichaam, via het lichaam van Christus, kijk, wij erven dat wel, maar Christus heeft ook een erfenis. En hij, via het lichaam van Christus krijgt hij die erfenis, zodat hij eenmaal alles zal zijn en in allen. Zal in de hemel wat op aarde is. En in de hemel doet hij dat via het lichaam van Christus. Zoals hij dat met Israël op aarde zal doen. Kijk bij mij in Jeremia 12. Zie je ook weer die vergelijking, ook weer die overeenkomst. Alleen, afgelopen zondag had ik het natuurlijk ook over, houd het gescheiden. Zoveel als we naar deze regel zullen wandelen, over hen zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël God. Wat voor Israël is voor Israël. En dat is aards. Dus dat gaan we niet door elkaar heen doen. Wat zei ik? Jeremia 12. Jeremia 12. Vers 14. Alzo zegt de Heere, aangaande al mijn boze naburen die mijn erfenis aanroeren, terwijl ik mijn volk Israël erfelijk gegeven heb, ik zal hen uit hun land uitrukken, maar het huis van Juda zal ik uit hun lieden midden uitrukken. En het zal geschieden, nadat ik hen zal uitgerukt hebben, ja, de vijanden, zo zal ik wederkeren en mij hunner ontfermen. En ik zal hun wederbrengen, een iegelijk tot zijn erfenis en een iegelijk tot zijn land. En het zal geschieden, indien zij de wegen mijns volks vlijtiglijk zullen leren, zwerende bij mijn naam, zo waarachtig als de Heere leeft, gelijk als zij mijn volk geleerd hebben te zweren bij Baal, zo zullen zij in het midden mijn volks gebouwd worden. Dus ja, je ziet hier dat Israël zal, God zal Israël in dat land terugbrengen. En ieder tot zijn erfenis en ieder tot zijn land. Dus het land is de erfenis, maar elke stam heeft ook zijn eigen erfenis. En ieder lid van een stam heeft ook zijn eigen landje. Daarom was dat met Naboth, met Achab. Dat was daarom, daar zit heel wat achter. Het was niet gewoon dat Naboth zijn tuin niet wilde afgeven. Dat was zijn erfenis. Dat was zijn deel. Zijn lot. Ja? En dat Achab maar mooi vanaf te blijven. Maar we weten hoe het afgelopen is. Dus dat zit er allemaal achter. Nou oké, gaan we mee naar Romeinen. Romeinen 4. Vers 13. Ik zei het net al over de erfgenaam. Maar hier gaan we over Abraham spreken. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. En wat is die belofte? Namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Abraham en zijn zaad zullen volgens de belofte een erfgenaam van de wereld zijn. Ja, dat staat hier duidelijk. Nou, wat is het zaad van Abraham? Nou, dat is natuurlijk Israël, ja. Dus Israël zal een erfgenaam van de wereld zijn. Kijk maar mee even in Hebreeën 11 vers 9. Hebreeën 11 vers 9. En dan zie je dat Abraham, in vers 9, door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land, kijk zie je, de belofte. Toen was Abraham nog alleen. Als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren dezelfde belofte. Dus ja, als je nou het Midden-Oosten ziet, die strijd, dat is niet voor niks, ja. Maar het is de erfgenaam, ja. Het is de belofte, het is beloofd aan Abraham en aan zijn zaad. En aan niemand anders. En ze probeerden dat ongedaan te maken. En Israël, ja, die woont daar natuurlijk nu. Het is niet volgens de profetie, dat weten wij. Het zal nog moeilijke tijd zijn. Maar het zal nooit gebeuren dat ze dat ook ooit voor elkaar zullen krijgen. Want God heeft het bestaan van Israël verbonden aan het bestaan van de sterren in de hemel, ja? En zolang de sterren die er zijn, zal Israël ook blijven bestaan. En God heeft, dit land is beloofd aan hun en aan niemand anders. Dus ja, je ziet hier, een Abraham en zijn zaad is dat beloofd. En dat is in eerste instantie natuurlijk het land Israël, maar Israël zal van daaruit de hele wereld regeren. En ze zijn zijn instrument. Ja, daarvoor. Nou, als we nu gaan naar Efeze 3 vers 6. Dus, de belofte Wie zijn dus erfgenamen van die belofte? Israël, toch? Ja? Juist. En dat was dus niet aan de heidenen. We kunnen het allemaal gaan vergeestelijken om dat te krijgen, maar dat hoeven we helemaal niet te doen. Want als jij het woord en waar het recht snijdt, dan zien wij hebben ook een erfenis die beloofd is. Ja, Efeze 3 vers 6. Alleen, dat moeten we dus gescheiden houden. Efeze 3 vers 6, dan zegt Paulus, ik lees vers 5 ook even, die spreekt over de verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte door het evangelie, let op, waarvan ik een dienaar geworden ben. Dus nu zijn de heidenen mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte. Dus wij delen mee in de belofte dat wij ook erfgenamen zijn, erfdeel, maar dan van een hemels koninkrijk, ja? Want we zijn ook mede-erfgenamen. Waarom is het nou zo bijzonder wat hier staat? Omdat er staat, het zijn heidenen. En heidenen waren toch, hadden helemaal geen deel aan de beloftes. Waren helemaal geen mede-erfgenamen. Absoluut niet. Het was Israël en dan de heidenen. En nu zie je dat de heidenen, die zijn gewoon mede-erfgenamen. Staat niet meer op de tweede plek. En samen met de Jood, dat is geen verschil. Alleen die belofte, daar zegt Paulus van, waar ik een dienaar van geworden ben. Ja, en dat is voor de grondleggende wereld. Ja, want we zien ook in vers 8, mij de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen geweest is in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Nou, dat was dus verborgen. Dat wij mededeelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Dus let op, hè. Zijn belofte. Wat is de belofte? Aan Abraham werd beloofd, erfgenaam van de wereld, een koninkrijk. Dan heb je eeuwig leven. Dan ga je het koninkrijk. Eeuwig leven is de belofte. Een koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Dus heb je eeuwig leven. Bij ons de belofte, ook eeuwig leven. Ja? Alleen, dat heeft God, voor de grondleggende wereld, heeft hij dat aan zichzelf beloofd. En dat is de belofte waar wij ook deel aan hebben. Door het evangelie waar ik een dienaar van ben. En dan zie je weer het verschil. Nou, waar begint de Bijbel mee? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja? En Christus zegt, met Matthäus aan het eind, als hij is opgestaan, wie weet het nog, vlak voordat je ziet, gaat dan heen naar de volken, gaan hun dopende. Maar hij zegt, mij is gegeven, alle macht, waar? In de hemel en op de aarde, ja. Zonder dat we nog begrijpen, en ik denk ook niet dat hij dat bedoelde in verband met de verborgenheid, maar hij is wel hoofd boven alles, ja. Hij is opgestaan uit de dood. Aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hoe heeft hij die macht op aarde? Eenmaal, dat zien we nu ook niet. Want dat is nog toekomst. Want de bedeling der genade is tussen gekomen. En in de hemel, ja, daar zijn we nu mee bezig. Dat is via het lichaam van Christus. Nou, kijk bij mij in Hebreeën 1 vers 2. En Christus is een erfgenaam van alle dingen. Hebreeën 1 vers 2. Ik lees vers 1 ook even mee. God voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten in het Oude Testament, zie je, dan hebben we het over de profeten, niet uit de bedeling der genade van het begin, maar voor de bedeling der genade, zo sprak hij toen, heeft in deze laatste dagen tot ons, nou ik heb een grote pijl, ons naar Hebreeën staan, tot Hebreeën gesproken door de Zoon. Nou dat is natuurlijk in Evangelie geweest. Ja? Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. U ziet hier, God heeft Christus tot een erfgenaam gesteld van alles. En met alles, daar bedoelt hij mee, van alle dingen, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En wat bedoelt hij met de wereld? Nou, ik zeg weer even bij, ik heb even de kanttekeningen weer geraadpleegd. Nogmaals, die snij ik echt wel recht hoor. Maar dan zie je dus hier een uitleg. De wereld, dat bedoelt hij mee, de eeuwen. En dat wil zeggen, de wereld met alles wat daarin is. Wat spreek je dan over? Dat is het hele universum. Het heelal. En dat wordt hiermee bedoeld met de wereld. Als wij spreken over de wereld, ja, dan kan je natuurlijk deze aardbol bedoelen. Maar je kan ook over de wereld, het hele systeem bedoelen. Dat kan het woordje wereld ook betekenen. Misschien wat minder in ons taalgebruik, maar dat heeft wel de betekenis van het woord, begrijp ik, van de Statenvertalers. Dus ja, dat is dus het heelal. En alles wat daarin is. Dus dat is de hemel en op de aarde. Het hele koninkrijk van God. En Christus is erfgenaam gesteld van dat gehele universum dus. En dan gaan we ook begrijpen Colossenzen 1 vers 16 natuurlijk, ja. Gaan we even heen. Colossenzen 1 vers 16. Terwijl jullie daarheen bladeren, lees ik even een andere tekst voor. Colossenzen 1 vers 16. En dan lees ik in Johannes 1 vers 3. Wat Johannes daar zegt over de Heer Jezus. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus alle dingen. Dus denk met Hebreeën 1 vers 2 ook. Aan alles. Denk dan aan alle dingen. Ja. Die zijn door hem gemaakt. Dus alles wat in hemel en op de aarde is. Dus als je begint met Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Spreken we daar over. En niet alleen de schepping. Maar ook over de overheden. De machten, die structuren. God maakt niet zomaar iets. En dan laat hij het aan zijn lot over. En we zien wat waar het schip strandt. Nee, dat wordt allemaal bestuurd en geregeerd. Alleen het is in de macht van de boze. Nou, kijk in Colossenzen 1 vers 16. Daar zaten jullie al. En dan zie je staan, want door hem, daar heb je weer, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Zo was het van oorsprong. Door hem en tot hem. Wat betekent tot hem? Ja, tot de eer van hem. Uiteindelijk, wat wil God? Hij wil uiteindelijk dat zijn zoon verheerlijkt wordt door iedereen. He, dat hij de glorie krijgt van alles. En waarom? Nou, ja, hij heeft alles gemaakt. Dus wie komt de eer en glorie toe? Nou, niet alleen wat op aarde is, maar ook wat in de hemel is. Dat hij centraal staat. En daarom zijn tot hem geschapen om hem te dienen en om hem te eren. Nou, we weten met de zondeval. Is het in de hemel en op de aarde is de zonde gekomen. En dat wordt nu hersteld. Maar uiteindelijk zal alles in Christus zijn. En dan komen we natuurlijk bij Paulus uit. Als hij zegt. En dat is. Ja, mensen zeggen misschien. Ja, jullie met je Paulus. Ik weet ook wel. Ik heb een aantal dingen. Heel veel dingen is natuurlijk bekende kost die we door hebben gelopen. Maar om te laten zien dat je. We benadrukken vaak de verschillen. Maar je ziet zoveel overeenkomsten. Ja. Dat op aarde gebruikt hij één volk om uiteindelijk de wereld te verlossen. En nu voor in de hemel gebruikt hij ook één volk als lichaam van Christus. En daar is zo belangrijk dat we dat gescheiden houden. En daarom is Paulus ook de apostel als hij zegt, als Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heer geeft u verstand in alle dingen. En dan begrijp je ook waarom. Omdat zonder Paulus ga je dit absoluut niet begrijpen. Dan snap je dat gewoon niet. Dus in de bedeling van de volheid der tijden, Efeze 1 vers 10, dan zie je dat hij in Efeze 1 vers 9 ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Dus hij heeft ons bekend gemaakt de verborgenheid van zijn wil, die was namelijk verborgen. Wat was dat dan? Nou, dat heeft hij naar zijn welbehagen aan ons bekendgemaakt, welke hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden. Wederom alles, en dat zijn weer al die dingen, alle dingen, tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dan zie je openbaring. Ja, we zijn nu niet met openbaring bezig. Wij leven helemaal niet in openbaring. Ook niet met Hebreeën, ook niet met Petrus, ook niet in de evangelie, omdat dan maak je, ga je dingen op één hoop gooien. Het kan helemaal niet. Nu is hij bezig om alles tot één te vergaderen wat in Christus is. En dat is in de hemel. En hoe lang het duurt, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe lang het nog duurt. Nou, dan snap je, dat is dus, merk het geen zin. Dit is absoluut uniek wat je leest. Dat hij dat aan ons bekend gemaakt heeft. Via de apostel Paulus. Waarvan ik een dienaar ben, zegt hij. Nou, dus houd dat in de gaten. En dan komen we gelijk in 1 Petrus op het volgende punt. En dat heeft te maken met de herder. Dus ouderlingen, geen heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Dus nogmaals, let op, we spreken hier over de kleine kudde, die straks het erfdeel, het land, het koninkrijk in zal trekken met Christus aan het hoofd als de koning. En dan zeg je, dan zie je maar als voorbeelden de kudde, dat zijn voorbeelden van de kudde, dat is dus het erfdeel des Heren. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Nou, het woordje herder, dat kennen we allemaal, toch? En hier zien we de overste herder. Wat hebben we nog meer staan in de Bijbel? Wie is de overste herder? Wie is nou de overste herder? Dat is de Heer Jezus, ja, tuurlijk. Maar we hebben nog meer termen daarover, toch? Ik ben de goede herder, precies. En nog eentje. Hebreeën. Kijk, Hebreeën 13 vers 20. Daar staat. En dat staat er niet zomaar. Hebreeën 13 vers 20. De God nu des vredes, die de grote herder. Hebreeën 13 vers 20. De grote herder der schapen. Dus je hebt de grote herder van de schapen. Hier heb ik in Petrus heeft hij het over de overste herder. En we hebben het over de goede herder. Daar zit wat. Ja, dat staat niet zomaar voor niks. Nou, als wij naar Johannes 10 vers 1 gaan. Hè, daar zien wij dat hij dat zegt. Wat zegt hij daar? Ik ben de goede herder. Maar daar zegt hij wat achter. Wat zegt hij erachter? Ik ben de goede herder. Waarom? De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat wil zeggen, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dus de goede herder wordt in verband gebracht met zijn leven aan de schapen te geven. Nou, dat is de overste herder en dan heb je de grote herder. Dat heeft een andere betekenis. De goede herder. Ja, want die antichrist, ja, die ook een herder schijnt te zijn. Zegt te zijn natuurlijk. Die stelt zijn leven niet voor de schapen. Nee, ze moeten helemaal aanbidden. Maar deze geeft zijn leven voor de schapen. Nou, denk aan de goede herder. Die zijn leven stelt voor zijn schapen. En nou gaan we naar het Oude Testament denken. We kennen allemaal natuurlijk de psalm. Want als wij hier denken, ik ben de goede herder. Aan welke psalm denken we dan? Een hele bekende, toch? Psalm 23, waarom? Waarom? Nou, maar wat zegt die psalm dan? De Heer is mijn herder. Ja, het is heel simpel. De Heer is mijn herder, toch? Maar staat er goed herder? Nee. Nee, omdat die psalm, die moet je ook niet linken hiermee. Hier staat... Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Over welke psalm denken we dan? Niet zo moeilijk. Psalm ervoor. Psalm 22. Nou, maar naar psalm 22 gaan. Daar zit een volgorde in. Psalm 22. En we kennen natuurlijk Psalm 23. En die linken we dan, ik ben de goede herder. Maar wacht eventjes. Dat klopt niet. Psalm 22 is de psalm die we kunnen linken met dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schaap, stelt voor zijn schaap. Nou, dat heeft hij ook gedaan, ja. En dan spreken we natuurlijk, waar spreken we dan over? Dat is natuurlijk het kruis, ja. En Psalm 22 gaan we niet lezen, want dat is een hele lange psalm, maar jullie weten, hij begint met, mijn God, waarom heeft gij mij verlaten, ja. En dan zie je dat hele stuk dat hij daar sterft aan het kruis. In vers 15, ik ben uitgestort als water en al mijn benen hebben zich van heen gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns insgewands enzovoort. En dan zien wij vers 20 en 21, dat is het moment dat hij dus daar hangt. Verlos mij uit de leeuwenmuil, die strijd die heeft daar aan het kruis. En dan vers 23... Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Ja? Dus, voor wie geeft hij zijn leven hier? Voor mijn broederen. In feite, voor Israël broeders naar het vlees zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk, voor de kleine kudde. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. Ja? Dus hier zie je heel duidelijk, Psalm 22, zien wij dat de Heer Jezus, Johannes 10, dat jij zegt dat hij de goede herder is uit Psalm 22. En nou komt Psalm 23. En waar gaan we die mee linken dan? Psalm 23. Hadden wij Hebreeën 13 vers 20. Hè? Daar spreekt hij over de overste. Over de grote. Ik moet even kijken voordat ik het zelf onder de. De grote herder de schapen, ja. Oké. Nou, de grote herder der schapen. Hebreeën is een brief voor wie? Voor Israël. En voor wanneer? Ook in de grote verdrukkingen. Peter spreekt over de overste herder. Zullen we zien wat dat betekent. Want dan spreekt hij over. Blijf maar bij deze psalm, want ik wil het even. Dan hoef je niet naar 1 Peter te gaan. Maar in 1 Peter zegt hij 5 vers 4. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwerkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Wanneer zal die heerlijkheid zijn? Als de overste herder verschenen is, wanneer is dat? Als het koninkrijk er is, precies. Wat zit er tussen het koninkrijk en het kruis? Dat is de grote verdrukking. En als we kijken, als we het kruis spreken en we hebben het over koning, dan hebben we het ook nog het sterven, maar dan hebben we het ook nog over zijn opstanding. Toch? Nou, Psalm 22, de Heer is mijn herder, is de goede herder. Psalm 23 spreekt over, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. En let op, vers 4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wanneer heb je troost nodig? Als je verdrukt wordt. Dus dit is een psalm. Die is voor de vertroosting en ondersteuning van de gelovige Jood in de grote verdrukking. Er staat ook, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. In het koninkrijk heb je geen dal der schaduw des doods voor de kleine kudde hoor. Dat spreekt heel duidelijk over de antichrist. Ja? En de heidenen die de kleine kudde willen vernietigen. Dat is de schaduw. De grote verdrukking is een tijd van dikke duisternis. Hè? Het is een schaduw des doods. En daarom zie je, hij is dan een herder voor hun. Ja, de grote herder, zegt Hebreeën. Ja, als Hebreeën spreekt over de Heer Jezus Christus, de grote herder, dan spreekt hij over de opgestaande Heer Heiland Jezus Christus. Ja, die leeft in zijn kudde, hij vertroost hun. En dan zie je ook, gij richt de tafel toe van mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijen. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Dan zie je, dan spreekt hij over de toekomst, het koninkrijk. Nou, dan zie je Psalm 24. Wat is dat? Er staat bij mij de koning der ere en zijn volk. Dan spreekt hij over het koninkrijk. Je ziet hier in Psalm 23, dat is een grote verdrukkingspsalm. Hij spreekt over de schaduw des doods. En hij spreekt over de herder die hun troost, verzorgt. En hun zal niets ontbreken. Het is de herder die hun in die vervolgingen zal troosten en versterken. Nou, hoe kan hij je versterken? Ook doordat hij ook in je woont. Het is de opgestaande Heer. Psalm 22 is de herder die sterft voor zijn schapen. Psalm 23 is de herder die hun sterkt en vertroost. Doordat hij is opgestaan uit de dood. En Psalm 24. Nou, Peter spreekt over de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dan spreekt hij over ja, de overste. Dat is heel wat anders, hè? Goede herder. Je hebt een grote herder, maar de overste herder. Wie is de overste van dit land? Als je één overste van het land hebt, is de allerhoogste macht in het land. Nou ja, wij denken aan het koningshuis, maar we weten het natuurlijk eigenlijk de minister-president. Maar goed, je snapt wat ik bedoel, hè? Dus met Israël, de overste, de overste, dat is de koning. En dat is die, wat wij lezen bij Petrus, en wat wij in Psalm 24 zien. Dan zie je de koning die teruggekeerd is voor hun, voor zijn schapen. Hij komt terug om te regeren als hun koning. Nou, dat zie je in Psalm 24. Het is niet zo lang op Psalm. Kijk, dat gaat dus over de tweede komst van Christus. En dat noemt Paulus als hij zal verschenen zijn in heerlijkheid. Zei Paulus? Petrus bedoel ik. Ja. De aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid, de wereld en alle en die daarin wonen. Dat is dus toekomst nog. Want hij is gegrond op de zee en gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Dat is de tempel, hè? Wie zal daar staan? Is die tempel als die daar eenmaal staat? Die rein van handen en zuiver van hart is. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, hè, afgoderij. En die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heren. En gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Heft uw hoofden op, gij poorten. En verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere, dat is de koning der heerlijkheid, inga. Wie is de koning der heerlijkheid? Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heel wat anders dan Psalm 22. Hier heb je de opgestaande Heere die het koninkrijk ingaat met zijn volk. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Dat is de koning der heerlijkheid. Wie is hij, deze koning der heerlijkheid? De Heere, de Heer Scharen. Die is de koning der ere. Salah. Nou, wij weten, de Heere, de Heer Scharen, dat is dus Christus. En dat is de koning. En die gaat naar binnen. Die zal zijn volk vergaderen. Ja, in dat erfdeel het koninkrijk inbrengen. Zie je hoe mooi dat het gedaan is? Psalm 22, 23 en 24. De goede herder, Psalm 22. De grote herder, Psalm 23. In de grote verdrukking. En Psalm 24 spreekt over de overste herder. Ga maar even naar Jesaja 40. Nog drie teksten, dan stop ik. Jesaja 40, daar zien wij dat stemt overeen met waar Petrus over spreekt en waar wij in Psalm 24 over lezen, dat hij komt als koning terug om te regeren ook als koning. In Jesaja 40 vanzelf zien wij ook die belofte, vers 10. Maar vers 9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op. Vrees niet, zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Ga ik even mee door naar Micha 7. Een aantal teksten daarover. Die je niet altijd elke dag leest. Alhoewel velen zijn nu in het Oude Testament ook weer aan het lezen. Dus dan komen we dat ook tegen. Maar moet ik zelf zeggen, Micha, komt dan. Heeft iemand hem al? Dan moet ik zelf ook even zoeken hoor. Joël, Amos, en dan... Micha, Micha 7 vers 14, dat is bladzijde 1005. 13 vers 13. Dit land zal worden tot een verwoesting, zijn de inwoners halve vanwege de vrucht hun handelingen. Gij dan, wijd uw volk met uw staf. De kudde, daar heb je weer, uw erfenis, zie je? Die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze wijden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Nou ja, goed. Ik wil nog naar één tekst bij jullie in het Oude Testament. En dan gaan we gauw naar Petrus terug, Ezechiël. We hebben daar vorige keer ook al iets over gelezen. Maar met dit in het achterhoofd. Over de herder, de goede herder en de overste der herder. Ezechiël nummer, Ezechiël 34. 34. Ik zei het al vorige keer, hebben we ook iets over gelezen. Maar specifiek wil ik nu even naar vers 13. Kijk, vers 12 nog even. Nee, 11. Want zo zegt de Heer, zie, ik zal mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt en dagen als hij in het midden zijn verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal hen redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en de donkerheid. Welk psalm is dat? Psalm 23. De schaduw des doods. Ja? Psalm 23. En ik zal hen uitvoeren van de volken, en zal hen vergaderen uit de landen, en brengen hen in hun land, en ik zal hen weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik hen weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Welk psalm is dat? Ah, 24. Ja. Psalm 23 eindigt met, daar zal ik eenmaal wonen. Maar Psalm 24 gaat erover dat hij dat koninkrijk ingaat met hun. Hij zal ze vergaderen uit alle streken van de wereld en zal ze het land inbrengen. En dan noemt hij dat een goede kooi. Nou, we weten, die kooi, ja, dat is Israël. Nou, dat is meer in die psalm, die heb ik vorige keer al gelezen, dat gaan we nou niet doen. Dus we gaan trouwens gauw terug naar 1 Petrus. Dus ja. Je ziet, er is veel meer over te zeggen, over dit. En Psalm Ezechiël 34 moet je nog maar eens goed lezen, voor dit gaat er allemaal over. Hij zegt, eenmaal ook, mijn knecht David zal ook een herder zijn. En, maar goed, we houden het hierbij. Maar je ziet dus, nogmaals, in 1 Petrus 5 vers 4, als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Dus als die komt, als hij eenmaal verschenen zal zijn, dan zullen ze de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Jacobus spreekt over de kroon des levens. Als je de verzoeking, de beproeving zal weten te weerstaan. Dus ja, in het ene geval spreek je over trouw, in het andere geval spreek je over behoudenis. Paulus spreekt over de kroon der rechtvaardigheid. Dan heeft hij het ook over gehoorzaamheid is geloofs met loon. Ja? Hier zie je over de kroon de heerlijkheid. Maar als je kijkt over heerlijkheid. Nou, ik heb wel tekst opgeschreven, maar die gaan we niet allemaal zoeken. Maar dan heeft hij het over, als hij zal verschijnen, als hij zal komen op de troon, wat? Zijn heerlijkheid. Hij zal komen in al zijn heerlijkheid. Er staat heel veel over heerlijkheid. Over de komst van Christus, de tweede komst van Christus naar de aarde. Spreekt over macht en heerlijkheid. Ik zie dat we nog een paar minuten hebben, dus we kunnen het nog even doen. Laten we dan even naar Matthäus gaan dan. Het staat toch allemaal bij elkaar. Soms spreek ik mezelf tegen, zeg ik eerst, we doen het niet, en dan doe ik het toch. maar Matthäus 16, vers 27 bijvoorbeeld. Matthäus 16, vers 27. Kijk, wanneer de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. En zo spreekt hij over, als hij zal, dus de tweede komst van Christus naar de aarde. Kijk ook Psalm 19 vers 28, dat is de volgende bladzijde, twee bladzijden verder. En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wanneer is dat? Als Israël opnieuw geboren is. Geestelijk uit hem. En dan, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Zie je, dat is in het koninkrijk. Dan zit hij daar op de troon van zijn heerlijkheid. Als we nou gaan naar 24 vers 30... En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten de aarde weden, en zullen op de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Heeft ook weer met zijn komst te maken naar de aarde. Grote macht en heerlijkheid. En dan de laatste, 25 vers 31. En dan zie je het ook weer staan. En wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijkheid. Nou, naar Petrus, als hij zegt, als hij verschenen is, dan zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Dan zullen ze met hem dat koninkrijk ingaan. Als hij zit, hij zal komen met heerlijkheid, hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Hij is de heerlijkheid zelf, hij heeft de heerlijkheid van de Vader. En Israël zal met hem daarin delen in dat land. En dat is toekomst. Dus hij zal eenmaal komen en dan komt hij als de overste herder. En we weten met Petrus, ik heb het opgezocht, maar ik ga het nou niet doen. Ga ik echt niet doen. Maar één ding is zeker, dat hij spreekt over het lijden dat op Christus komen zou. Hè? 1 Petrus 1 vers 11. En dan spreekt hij over de heerlijkheid daarna volgende. Het lijden. Dan is dat welk herder? De goede Heer, Psalm 22. En als hij spreekt dan over de heerlijkheid daarna volgende, dan spreken we over Psalm 24. Dan is hij namelijk de overste. Makkelijk onthouden, de overste. Dat heeft met autoriteit, met hoogheid te maken. En de grote herder heeft te maken dat hij is de Heere. En hij is opgestaan uit de dood en hij zal hem sterken. En dat lees je in Psalm 24, sorry. Psalm 23 is een psalm die wordt natuurlijk ook best wel vaak gelezen. Maar vaak, denk ik, in verband gebracht met het koninkrijk. Terwijl het juist in die tijd spreekt over die verdrukking daarvoor. Dat hij zijn kleine kudde, dat hij een herder is voor hun, dat hij zal hun vertroosten. Nou, we gaan afsluiten. Maar als je dus gaat kijken in Petrusbrief. Ik heb even geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, nee, een keer of 10 spreekt hij over de heerlijkheid. En het betreft allemaal over de heerlijkheid die gaat komen als het koninkrijk komt. Dat is toch een heerlijkheid, hè? Maar wij hebben ook deel aan de heerlijkheid, want wij zijn reeds in zijn ogen verheerlijkt. Ja? Maar wij hebben het over een heerlijkheid. Nou, we spreken over die heerlijkheid als we eenmaal daar zullen zijn. Maar het zal alles zijn. Als alles, hij zal alles zijn en in allen, in hemel en op de aarde. En dan zal het één grote heerlijkheid zijn. Nou, dat is toch geweldig nieuws. Weet je, en dat kan je alleen maar geweldig houden. En ook de blijdschap, als je het woord en waarheid ook recht weet te snijden. Dat je dat uit elkaar weet te houden. En dan zal je ook vrede hebben. Omdat je houdt het gescheiden. Geef aan Israël wat voor Israël is. Laat voor het lichaam van Christus, wat voor het lichaam van Christus is. En dat is de bedeling waar we nu in leven. Dus zullen we daarvoor danken? Ja, Vader, we willen u danken, Vader, voor deze geweldige boodschap, Vader, uit uw woord. En het staat allemaal opgeschreven, Vader. Het wordt helaas niet overal verteld. Maar we danken u, Vader, dat wij uw woord hebben en dat we daaruit kunnen leren. En het is ook uw geest die ons verstand ook opent, zodat we het kunnen begrijpen. Ook de toekomst, Vader. Daar kunnen we ook heel blij om zijn, want het heeft ook te maken met ons. Want wij zijn eenmaal bij u. En het laatste deel van het plan wat dan uitgevoerd wordt, daar zullen getuigen van zijn. Want dat zal op aarde uiteindelijk zijn beslag krijgen. En dan zal ook Satan verslagen worden. En dan zal eenmaal het koninkrijk in de hemel en op de aarde zijn. En dat zal geweldig zijn, Vader. Dank u wel dat wij hier ook deel hebben in de hemelen. Dank u wel voor deze geweldige genade. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, bedankt dat we allemaal hier waren. Ik hoop dat jullie genoten hebben van Gods woord. En ook weer gesterkt mogen worden door zijn genade de aanstaande dagen. En als het goed is, ziet ook staan. Bedankt en tot zondag allemaal. Dus inderdaad, hopelijk zien we jullie aanstaande zondag allemaal. Het is altijd fijn om elkaar weer te zien. En ook weer met elkaar dit geweldige nieuws van zijn genade te kunnen delen met elkaar. Bedankt en tot ziens en tot de volgende keer.